Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 21, vers 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En ook vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, vers 4 en 5. gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het eerste boek van Mozes, Genesis, het 45ste hoofdstuk, Genesis 45. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing is Genesis 45. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorde en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen: nadert toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, die je naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd, en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde, en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft, en tot een heer over zijn ganse huis, en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over het gans Egypteland gesteld. kom af tot mij, vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt, en haast u, en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broederen, en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broederen, doet dit. Laat uw beesten en trekt heen, gaat naar het land Kanaan. En neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij. En ik zal u het beste van Egypteland geven. En gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast, doet dit. Neemt u uit Egypteland wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen. En voert uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet. Want het beste van gans Egypteland, dat zal uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezels, dragende van het beste van Egypte. En 10 ezelinnen dragen de koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken. En hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte. En zij kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapte zij hem zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag, die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf.
Psalm 105, vers 10, 11 en 12 gaan we nu zingen, terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 105, vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef, rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd. In ijzeren boeien wreed gekneld, werd hun tot heil in eer gesteld. En vers 11, toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was. En vers 12, hij kreeg van Farao in handen bestier van huis en goed en landen. Psalm 105, vers 10, 11 en 12. gemeente, met de hulp des Heren willen we vanmorgen het woord bedienen uit Genesis 45, de versen 26 tot en met 28. Genesis 45, vers 26 tot en met 28. Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterve. Een paasboodschap vanuit Egypteland. Dat zetten we onder deze woorden. Een paasboodschap vanuit Egypteland. De boodschap over de levende Jozef gebracht. Vers 26a. De boodschap over de levende Jozef betwijfeld. Vers 26b. En de boodschap over de levende Jozef geloofd. Vers 27 en 28. Dus een paasboodschap vanuit Egypteland. De boodschap over de levende Jozef gebracht. De boodschap over de levende Jozef betwijfeld. En de boodschap over de levende Jozef geloofd. Gemeente, in het Oude Testament hebben we typen van de Heere Jezus Christus. Wat zijn dat? Nou, dat zijn mensen uit het Oude Testament die in hun persoon en in hun werk of in de gang van hun leven iets afspiegelen van het werk van de Heere Jezus zelf en van zijn werk. Ik denk bijvoorbeeld aan David. Ik begreep dat het gisteren jongens, meisjes op de Bondsdag over David ging. Hier in de kerk. Nou, dat is zo'n type van de Heere Jezus. Dan laat de Heere Jezus eigenlijk al iets in het Oude Testament zien van zijn werk in David. Zoals David gezalfd werd en koning werd, zo is de Heere Jezus afgezonderd om koning te zijn over zijn volk. Typen. En Jona bijvoorbeeld. 3 dagen, 3 nachten in de vis. En zo zal de Heere Jezus, dat heeft hij zelf gezegd, ook 3 dagen en 3 nachten zijn in het graf. In de geschiedenis van Jozef liggen ook lijnen naar de meerdere van Jozef, naar de Heere Jezus. We zouden mogen zeggen, ook Jozef is in sommige dingen van zijn leven een type van de Heere Jezus Christus. Ook hier vanmorgen in deze boodschap, die gaat over de levende Jozef. Die boodschap is, Jozef leeft nog. Die wordt gebracht aan vader Jacob, die boodschap. En dan mogen we eigenlijk zeggen, zoals die boodschap over de levende Jozef gebracht is aan vader Jacob, zo is ook de boodschap, de paasboodschap van de Heere Jezus verbreid. De Heere Jezus leeft nog. En daarom is dit ook een preek die past zo vlak na Pasen vanuit het Oude Testament. Jozef leeft nog, maar we mogen er ook aan denken, Jezus leeft nog. De boodschap over de levende Jozef gebracht. Toen boodschapten zij hem. Wat is er hier, wat is er gebeurd? Wij kennen de geschiedenis, ook jullie wel. Jongens en meisjes, hoe dikwijls is die geschiedenis niet verteld, thuis, voorgelezen. Jozef die verkocht werd naar Egypte, in het huis van Potifar een poos geweest is en later onderkoning werd. En hier zijn we in hoofdstuk 45 op het moment dat Jozef zich aan zijn broers bekend maakt. En dat hij gaat zeggen, ga die boodschap nu brengen aan mijn vader Jacob. Daar in Hebron. De opdracht tot die boodschap lezen we hier in vers 9 en in vers 13. Vooral vers 13. Boodschap mijn heerlijkheid in Egypte. En toen boodschapten zij hem, Jozef leeft nog en hij is regeerder in Egypteland. En die boodschap over die levende Jozef, die heeft heel veel haast. Want eerst zegt Jozef, ga het vertellen. En pas daarna in de versen 14 en 15 zie je dat hij ze nader gaat begroeten, zijn broeders. En met hen gaat spreken. Dus alle nadruk ligt, nadat Jozef zich bekend heeft gemaakt, dat die boodschap naar zijn vader moet. Jozef leeft nog. En dan komen die broers in Hebron, en ze zijn er allemaal bij. Jacob zal ze geteld hebben toen ze daar aankwamen uit Egypte, want ja, Simeon was er niet bij die eerste keer, die zat gevangen en toen moest Benjamin mee die tweede keer en David zei Simeon is er niet en dan Jozef is er al niet en Simeon niet en straks zullen ze Benjamin, mijn liefste Benjamin, ook nog mee, nog niet, die zal ik dan ook niet meer zien. Ben ik dan van kinderen beroofd, zo ben ik beroofd, maar ze zijn er allemaal en dan komen ze met die goede boodschap, Jozef leef nog. Een paasboodschap vanuit Egypteland. Jozef leeft nog. En Jozef, ik zei het al, die moest die weg van de vernedering naar de verhoging gaan. Verkocht, we hebben het net gezongen uit Psalm 105. Tot slaaf verkocht in zijn jeugd, in ijzeren boeien wreed gekneld. Jozef als 17-jarige jongen naar Egypte gevoerd, moet je eens voorstellen. Daar in het huis van Potifar en later in de gevangenis komen, omdat die vrouw hem verleidde en een leugen sprak. En dan in die gevangenis, die dromen van de schenker en de bakker en dan vergeten worden door de schenker en dan maar blijven zitten in die gevangenis. En zo wordt Jozef beproefd. En zo gaat het woord van de Heere dat hij in zijn leven heeft gesproken. Zo wordt het woord van de Heere dat de Heere in het leven van Jozef heeft gesproken doorlouterd, staat er in Psalm 105. De reden des Heeren heeft hem doorlouterd. En dan komt er een moment en dan komt Jozef uit de gevangenis. Dan is er een tijd van de verhoging. Dan wordt hij onderkoning en regeerder van Egypteland. En dan komen die broers, de eerste keer. En dan komen ze ook voor de tweede keer. En nu maakt Jozef zich hier bekend. Ik ben Jozef. Vers 3. Leeft mijn vader nog? En hij vraagt hen, broers, kom toch eens wat dichterbij als ze zo verschrikt zijn in vers 4. En dan zegt hij het nog een keer, ik ben Jozef, uw broeder, die u naar Egypte verkocht hebt. En gemeente, zo mogen ze zien, Jozef leeft. En dan gaan ze dat vertellen, Jozef leeft nog. En hij is regeerder in gans Egypteland. Jozef leeft en regeert. Hij is de regerende. Ja, dat heeft God gedaan. God heeft Jozef tot een regeerder gemaakt. Je leest het wel 3 keer hier in het hoofdstuk in vers 5. God heeft mij gezonden tot behoudenis van uw leven. En in vers 7, God heeft mij heen gezonden voor uw aangezicht om een overblijfsel te stellen. En in vers 8, God heeft mij gesteld tot een regeerder. God heeft het gedaan. En omdat God nu Jozef tot een regeerder heeft aangesteld, moeten ze Jacob gaan halen. En mogen ze als familie gaan delen in de gaven, in de schatten van Jozefs huis. En zo mogen ze gaan wonen straks dicht bij Jozef. En zo mogen ze worden onderhouden door Jozef. Zo wordt hij hun tot heil in eer gesteld. Wat een rijke boodschap. Jozef leeft nog. Wat een neerbuigende boodschap voor vader Jacob. Wat een moedgevende boodschap. En gemeente, daar is een weg aan vooraf gegaan. Het wonderbare werk van Gods voorzienigheid staat er in een van de kanttekeningen bij hoofdstuk 45. En dat is echt zo, dat wonderlijke werk van Gods voorzienigheid. Wie had dat nu kunnen denken dat Jozef onderkoning zou worden van Egypte? Later zal Jozef zeggen, gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. De Heere leidt zo wonderlijk het leven van mensen, hier ook door in Jozefs leven. Door onmogelijke wegen, verkocht naar Egypte, verleid daar in het huis van Potifar, door een zondige vrouw, in de gevangenis komen, eigenlijk afgesloten wegen, onmogelijke wegen. Misschien herken jij er iets van, ook in deze morgen, onmogelijke wegen, afgesloten wegen, wegen die tegen ons ingaan. Maar zie dan, wat wij mensen niet weten, dat weet de Heere wel. God heeft overal zijn bedoeling mee. Zijn heilige raad zal bestaan. Hij heeft overal zijn plan mee. En zo is dat in ieders leven. Hier bijzonder in Jozefs leven als type van de Heere Jezus. Maar het geldt voor ons alle leven. Misschien ben je ook wel in de tegenspoed, jongeren. Dat je het ook niet weet hoe het verder moet. Of in een afgesloten weg. Maar kijk dan eens aan het leven van Jozef. En neem ook een voorbeeld aan Jozef. Die in zijn jonge jaren de Heere nodig had. Want dan lees je als het dan moeilijk is in die gevangenis. Doch de Heere wende zijn goedertierenheid tot hem. En als de Heere zijn goedertierenheid tot je wendt. Dan kun je het in het leven wel moeilijk hebben en zwaar hebben. Maar dan is er toch een God die voor je zorgt. En dat heeft Jozef toch ook mogen ervaren. Ook daar in die onmogelijke wegen. Ook daar in die tijd in de gevangenis. Waarin hij eigenlijk moest zeggen, wat doe ik hier toch? Maar dat de Heere aan hem dacht. En dat de Heere zijn goedertierenheid tot hem wende. En dan kunnen we overal zijn. En dan wil de Heere soms die moeilijke wegen gebruiken. En zie eens wat een uitkomst. Want alle dingen moeten meewerken ten goede voor degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn. En dan mag Jozef tot heil van zijn familieleden daar in Egypte zijn. Hè, want er breekt een hongersnood uit. En dan wordt Jozef gesteld tot een regeerder om dat voedsel ook uit te delen. Dan wordt hij gezegend opdat hij zijn familieleden, zijn vader, zijn broers kan zegenen. En dat is de boodschap. En daarom klinkt die boodschap, Jozef leeft nog. En ja, gemeente, nu gaan we de lijn even doortrekken. Het brengen van de boodschap, Jozef leeft. Jozef, een type van de Heere, Jezus Christus. Die boodschap klonk eeuwen later in Jeruzalem. Jezus leeft op Pasen. Daar komen die vrouwen bij het lege graf. We hebben het vorige week zondag gehoord. En dan is de boodschap, hij is hier niet. Jezus is hier niet. Jezus leeft. Gaat haastelijk heen en zegt het zijn discipelen. En ze gaan ook haastelijk heen. Haastelijk uitgaande van het graf lezen we dan in Matteüs 28. En ze vertellen het aan de discipelen. En die discipelen die vertellen het later aan de anderen. We hoorden het vorige week zondagavond dat ze zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan. Een goede tijding, een paasboodschap. De koning leeft, Jezus leeft. De meerdere van Jozef, hij leeft. Jezus, de Nazarener, die gekruisigd was. Dat ziet op de vernedering van de Heere Jezus. Jozef werd vernederd. Maar de Heere Jezus, dieper dan de Heere Jezus, is nooit iemand vernederd. Hij moest de weg van de vernedering gaan. We zullen dat vanavond horen geleden. Onder Pontius Pilatus, gekruisigd, zijn vernedering. En het is nog dieper gegaan, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Jezus die gekruisigd was, hij is hier niet. Zijn weg ging door de vernedering naar de verhoging. En die engelen die hebben die vrouwen dichterbij genodigd. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Jezus leeft. En dat is de kern van de boodschap. Dat moesten die apostelen ook later verkondigen. Jezus leeft. Als Matthias erbij gekozen moet worden in de kring van de apostelen, Handelingen 1, dan zegt Petrus dat één derzelve met ons getuige worden van zijn opstanding. We moeten die opstanding van Jezus prediken. En we lezen in Handelingen 4 dat die apostelen met grote kracht getuigenis hebben gegeven van de opstanding van de Heere Jezus. Wat moeten Gods knechten prediken? Ja, ze moeten Jezus prediken. En ze moeten Jezus prediken die de vernederde was, maar die nu de levende is en de verhoogde zaligmaker is. Hij leeft. Het is geen dode zaligmaker, maar een levende zaligmaker die we moeten en mogen prediken. Ja, hij is regeerder. Dat zeiden ze van Jozef in gans Egypteland. Jezus, hij leeft. Jezus, hij regeert. Dan zie je toch dat er een lijn loopt van de levende Jezus die opgestaan is, naar de Jezus die ook, ja, ten hemel is gevaren en die nu zit aan 's vaders rechterhand en die nu alle macht heeft ontvangen in de hemel en op de aarde. Hij leeft en regeert. Alles op Pasen leidt toch tot, of wijst toch al op die hemelvaart. Op dat zitten aan de rechterhand Gods. Dat heeft Maria Magdalena toch gehoord bij dat open graf. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. In hem is behoudenis. In hem is verlossing. In Jozef was grote verlossing voor het overblijfsel van Jacob's familie om dat in het leven te behouden. Maar in die meerdere van Jozef in Jezus ligt nu alle macht om dat overblijfsel in leven te houden. Een grote verlossing heeft hij bewerkt. En een grote verlossing, daar doet hij hen in delen. Jacob mocht gaan wonen bij Jozef en die familie ook. En ze werden onderhouden door Jozef. En zo zullen Gods kinderen vanwege dat werk van Jezus mogen wonen bij hem en worden onderhouden door hem. Jezus leeft en regeert. Wat een rijke boodschap, gemeente. Wat een moedgevende boodschap. Wat een neerbuigende boodschap. Ze kwamen daarin in Hebron met die boodschap, die paasboodschap uit Egypteland. Jozef leeft. En wat was dat een wonder. Maar meer dan Jozef is de Heere Jezus. En die boodschap die in Jeruzalem heeft geklonken, die is nog oneindig veel rijker. Want omdat er een levende Jezus is, hè, dan kun je zalig worden, ook in 2023. Dan is Jezus die grote zaligmaker. Dan is Jezus die gewillige zaligmaker, in wie dat nu allemaal te vinden is. Jozef leeft. Jezus leeft. En ze gingen het vertellen. Die vrouwen, die gingen het vertellen, Jezus leeft. En die discipelen gingen het later ook berichten, Jezus leeft. En ze gingen zeggen wat ze gehoord hadden. Ze gingen zeggen wat ze gezien hadden over die levende en die verhoogde Jezus. En hoe is het nu met ons rond Pasen? Vorige week de paaspreken gehad, zondag en maandag. Is er nog wat overgebleven in ons hart over Jezus? Hebben we iets mogen horen over die opgestane Heere Jezus? Jezus leeft. En niet alleen Jezus leeft, maar Jezus leeft voor mij. En heb je ook nog iets mogen zeggen over die levende Jezus? Zo je eigen omgeving. De mensen die je hebt ontmoet, ook in de achterliggende dagen. Dat het ging over die koning. Jezus leeft. En hij is regeerder. En ik heb uit zijn volheid ook iets mogen ontvangen vanuit zijn woord in het hart. Of is het stil gebleven? Jezus leeft en regeert. En gemeente, zo wordt die boodschap ook nu gebracht. Alom verkondigd. De Heer is opgestaan. Ik hoorde van de week van iemand die veel onder de Oekraïners werkt. Hij zegt, in deze tijd groeten de mensen in Oekraïne elkaar met de Heere is opgestaan. Ze zeggen niet goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Nee, de Heere is opgestaan. En dan antwoorden ze met, ja, hij is waarlijk opgestaan. En u kan dat natuurlijk heel oppervlakkig gebruikt worden. Overigens is dat, zo vertelde diegene, dat aan mij ook nog wel een middel om dan juist in gesprek te komen. Ja, de Heere is waarlijk opgestaan en ja, wat betekent dat nu? Dan is nog een middel tot evangelisatie die groet. Maar voor de christenen in die Oost-Europese landen is het juist ook tot versterking. De Heere is waarlijk opgestaan. De Heere is opgestaan, ja, hij is waarlijk opgestaan. Om elkaar zo te begroeten. En gemeente, zo die boodschap, dat is ook tot bemoediging in deze tijd. Wij mogen die boodschap ook aan anderen doorgeven en moeten dat ook doen. Het is niet een situatie waarin we zijn als wereld dat het alleen maar achteruit gaat. Natuurlijk zijn er veel zorgen en gaat de ontwikkelingen snel en los van Gods woord. Maar Jezus leeft. Hij regeert, hij is de opperbevelhebber, om het zo maar eens te zeggen, over zijn kerk. En de catechisme zegt, door wie de Vader alle dingen regeert, er is een levende Jezus die zit aan zijn vaders rechterhand. En gemeente, die boodschap moet klinken. In deze wereld, die boodschap die mag klinken, hier ook in de kerk. Maar die boodschap die over zoveel, ja, op zoveel plaatsen ook in deze dag klinkt, die moet ons ook in beweging brengen. Gemeente. Die boodschap die moet in ons hart komen. Die moet ons in beweging brengen, zoals die boodschap van Jozef leeft nog, Jacob met eerbied gesproken in beweging bracht. Want die broers die gaan naar Kanaan, naar Hebron, die gaan het vertellen. En Jacob die gaat vervolgens met zijn familie naar Egypte. Jozef leeft nog. Dat bleef er niet bij. Maar dat bracht hen uiteindelijk in beweging. En hoe kan dat nu geestelijk, dat er beweging komt in ons leven? Dat kan alleen door de kracht van Gods Heilige Geest. Als die boodschap Jozef leeft, nog Jezus leeft, in ons hart door de Heilige Geest gebracht wordt. Dan wordt het alles anders. Dan komt er beweging in die dorre doodsbeenderen. Dan zullen we levend worden. Want anders zitten we op de boodschap van, onder de boodschap van Jezus leeft. En we zitten er als dode zondaren onder en we blijven er als dode zondaren onder zitten. En daarom is het nodig dat de Heilige Geest komt. En dat die boodschap van Pasen ons in beweging zal brengen. En dat ons hart van beneden afgetrokken wordt van al het aardse. En op het hemelse wordt gericht, naar boven wordt gericht. Gemeente, ik hoop dat dat vandaag mag gebeuren onder de paasboodschap van de levende Jozef. En dan denken we aan de levende Jezus. Maar het is ook nodig, gemeente, dat het opnieuw gebeurt in het leven van Gods kinderen. Jozef leeft nog. Wat kan het ook ingezonken zijn in het hart van Gods volk? Dat ze nauwelijks bedenken dat Jezus, die meerdere van Jozef, leeft en dat hij regeerder is. Dat ze soms zo leven alsof hij een dode, een gestorven Jezus is. En geen levende zaligmaker. Maar dat ze dan eens zouden mogen opgewekt worden, ook door de kracht van de Heilige Geest. Dat ik het mag gaan geloven dat Jezus leeft. En dat ik ook meer ga leren zien wie nu Jezus is. En wat Jezus doet. Dat hij dat nu is, die levende Jezus. En dat hij dat nu allemaal doet, zoals Jozef daar alles doet voor zijn broederen in Egypte. Dat Jezus dat nu alles heeft gedaan en doet, daar ook in de hemel voor mij. Want ik leef, zegt die grote Jozef, Jezus Christus, tegen zijn discipelen, ik leef. En gij zult leven. In de zegen van Jezus ligt de zegen, in het leven van Jezus ligt de zegen voor Gods kerk. Hij is alles. Hij is Jezus de zaligmaker, de grond voor hun rechtvaardigmaking. Hij is Jezus de zaligmaker, de bron van hun heiligmaking. Hij is Jezus de zaligmaker, ook het grote doel in de heerlijkmaking. Zoals we dat vorige week zondag in die catechismus spreek over zondag 17 hebben gehoord. Jezus leeft. Hij is regeerder. Hij is alles. Hij is de grond en de bron en het doel. O, dat dat op de zondag na Pasen toch in het hart ook van Gods kinderen zou mogen worden ingedragen. Die boodschap. Jezus leeft nog. Ja, ook is hij de regeerder. En alles wat hij nu doet als die levende Jezus, opgestaan en ten hemel gevaren, dat doet hij nu ten goede voor mij. Indien we dan door zijn dood verzoend zijn, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven. De kerk heeft geen dode zaligmaker, maar een levende zaligmaker. En die boodschap, die wordt ook vandaag nog gepredikt en gebracht op zoveel plaatsen door de boodschappers die de Heere zelf zendt. De boodschap over de levende Jozef betwijfelt. Dat is ons tweede punt. Jongens en meisjes, daar komen ze. Uit Egypte. En ik denk dat die reis voor hen, ja, misschien wel te lang heeft geduurd. Want ze wilden het natuurlijk met haast gaan vertellen aan hun vader. Jozef leeft nog. Dat is de boodschap die op hun hart ligt. En zo snel ze kunnen, gaan ze naar Kanaan terug. En ze roepen het al van ver. Jozef leeft nog. Wat? Wat hoort die oude man? Die krom is geworden, vader Jacob, en grijs is geworden vanwege de vele zorgen. Jozef? Moeten ze het nu over Jozef gaan hebben? Heeft ze als het ware net staan tellen? Is Simeon erbij? Gelukkig Benjamin er ook bij. Gaan ze nu over Jozef beginnen? Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Gemeente, er wordt hier een heel sterk woord gebruikt. Jacob's hart verdoofd, versteend, verzwakt. Het is net alsof zijn hart het niet meer kan verdragen. Jozef leeft nog. 22, 23 jaar geleden is Jozef verkocht. En toen hebben ze zijn kleed meegenomen, hè, naar huis, die broers. En ze hebben gezegd, dit hebben we gevonden. En Jacob heeft het direct geloofd. Dat is het kleed van Jozef. Een boos dier heeft hem opgegeten. En nu is Jacob al 23 jaar in de rouw. En als je dan ineens hoort, Jozef leeft nog. Hij kan het niet verwerken. Ik denk dat dat hetzelfde is. Wat er wel eens in de Tweede Wereldoorlog of na de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Dan was er het bericht gekomen van man, vader, zoon. Dat hij gestorven was in Duitsland, omgekomen. En plotseling kwam zo iemand thuis. Dat kon je eigenlijk niet verwerken van blijdschap. En hier is het ook, want hij geloofde hen niet. Die boodschap is te groot, alsof zijn hart te klein is om het te bevatten. Dat doodsbericht van jaren geleden, ja, dat geloofde hij direct, Jacob. Maar dat levensbericht niet. Calvijn zegt, hij zit tussen hoop en vrees bekneld. Daar is een zekere verwarring. Die paasboodschap uit Egypteland stuit op ongeloof in Hebron. Hij geloofde hen niet. Die boodschap wordt betwijfeld. Gemeente, die boodschap wordt niet geloofd. En nu moeten we ook maar zeggen, hoe is dat bij ons? Ik las bij een verklaarder, we geloven liever een treurige leugen dan een blijde waarheid. Zo heeft Jacob 23 jaar die treurige leugen geloofd. En die blijde waarheid, die gelooft hij nu niet. Maar gemeente, zo is het eigenlijk in de zondeval al begonnen. Die treurige leugen van de duivel, die hebben we geloofd. En die blijde waarheid van het evangelie, die geloven wij uiteindelijk niet. Verdoofde, versteende harten. Na Pasen, die waren er ook. Jezus leeft nog, hè. Die boodschap die werd gebracht. En die boodschap ketste af. Dieptepunt was wel die paasleugen. Die wachters kwamen in de stad en ze zeiden, ja, wat er allemaal gebeurd was, die Romeinse wachters. En toen hebben die overpriesters een leugen verzonnen. En toen is die boodschap Jezus leeft, veranderd in een leugen Jezus is dood. Maar ook Gods kinderen, ze geloofden het niet. De discipelen geloofden Maria Magdalena niet. We lezen in Marcus 16, en deze heengaande boodschap te degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden, en als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofde zij het niet. En die Emmausgangers, deze heengaande, boodschapten de anderen, maar ze geloofden hen niet. En Jezus verwijt hen hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Ze geloven het niet. Jezus staat in het midden. En de discipelen kunnen het van blijdschap niet geloven op de paasavond. En zij hadden het toch veel beter kunnen weten. Want de Heere Jezus had gezegd, de Zoon des mensen moet lijden, moet sterven en opstaan. En ze geloofden niet. O, dat hardnekkige, God onterende ongeloof. Een vreselijke zonde die God verdacht houdt in zijn liefde en in zijn trouw en in zijn macht. Gemeente, ook nu, verdoofde harten, versteende harten onder de paasboodschap. We geloven het niet. In de wereld wordt de boodschap Jezus leeft niet geloofd. Nee, natuurlijk niet. In heel veel kerken wordt die boodschap eigenlijk al niet meer geloofd. Het algemeen betwijfelt christelijk geloof, zeggen we dan. Een predikant jaren geleden durfde zelfs een boek te schrijven. God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. Wat hou je dan voor boodschap over, gemeente? Maar ook in het leven van ons kerkmensen, een afkeer van de boodschap. En ook in het leven van Gods kinderen, net als Thomas, we zullen geenszins geloven. En gemeente, nu is ons hart in een staat van ongeloof, van nature. Wij geloven niet. Dat is in de zondeval begonnen. We geloven God niet op zijn woord en ongeloof. Dat is de zonde, grootste zonde. We geloven God niet en we geloven Christus niet. O Heere, breek mijn ongeloof en schenk mij toch geloof onder uw woord. Is dat je nood? Dat je zegt, Heere, nu zit ik al zoveel jaar onder de paasboodschap met een ongelovig hart. Maar ook in het leven van degenen die geloof hebben leren kennen, die dat geloof hebben mogen ontvangen, is er zoveel strijd met dat ongeloof. Dat ongeloof kijkt altijd naar de donkere kant. Maar dat geloof, dat moet leren kijken naar de lichtzijde. En zo is er strijd tussen ongeloof, geloof en ongeloof. In het hart van Gods kinderen, dan kun je dat woord van Calvijn zo goed begrijpen, bekneld. Hoop en vrees, vrees en hoop. Ongeloof dat naar beneden trekt, ongeloof dat van ons is. En het geloof dat naar boven trekt, dat geloof dat Gods gave is. Heere, breek dan toch ook opnieuw na Pasen mijn ongeloof. En schenk mij dat geloof, die worsteling. Zo ik niet had geloofd. We gaan het zingen. Uit Psalm 27 vers 7. Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27 vers 7. Paasboodschap vanuit Egypteland. De boodschap over de levende Jozef gebracht. De boodschap over de levende Jozef betwijfeld. En nu ook de boodschap over de levende Jozef geloofd. Maar als ze tot hem gesproken hadden, vers 27, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeden, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. Dus twee dingen. horen de woorden van Jozef en zien de wagens van Jozef. Wanneer wordt dat geloof nu levendig? Wanneer gaat Jacob nu geloven, Jozef leeft nog, hij is regeerder over gans Egypteland? Als hij hoort de woorden van Jozef die ze tot die broers gesproken hebben. En als hij ziet de wagens die Jozef gestuurd heeft om hem te voeren. Dan mag hij merken, Jozef leeft, daaruit blijkt dat, uit die woorden. En wat zullen nu die belangrijkste woorden geweest zijn voor vader Jacob? Wel, dat die jongens hebben verteld, Jozef, hij is de behouder des levens. Hij is de Zafnat Paanea. Hij is daar tot een vorst. En hij mag daar alles in Egypte regelen en besturen. Er is geen enkel gebrek. Als je daar bij Jozef bent, dan is het allemaal goed. Dan mag je eten en dan mag je drinken. Dan heb je geen gebrek. Er is zo'n volheid in die behouder des levens, in die grote Zafnat Paanea vader. Het is echt waar. Daar zul je niks tekort komen. En dat hij de wagens zag om hem te voeren. Dat moeten ossenkarren geweest zijn, jongens en meisjes, met twee wielen. Getrokken door de rijdieren. Uit het koninklijke wagenpark. En die wagens die daar in Hebron bij die tenten aankomen, zijn bewijzen dat het echt waar is. Die koninklijke wagens, Jozef leeft. En die worden gestuurd, die zijn nu meegestuurd om ons allemaal naar Egypte te brengen. Want Jozef wil, Jozef, de levende Jozef wil ons onderhouden. En we mogen bij hem wonen. En we mogen bij hem eten. En verzadigd worden en overvloed hebben. En dan wordt die geest van vader Jacob levendig. Eerst zijn hart verzwakt. Het lijkt of zijn hart wel sterft. Maar dan wordt die geest van vader Jacob levendig. Dan gaat dat ongeloof verdwijnen. En dan gaat dat geloof zich oprichten. En Israël zeide, zie je dat? Dat is heel opmerkelijk, vers 28, daar staat niet en Jacob zeide. Maar Israël zeide, en jongens en meisjes, Israël, dat was de nieuwe naam van Jacob, had hij bij Pniel gekregen, toen daar de genade in zijn leven bevestigd werd. En toen hij het absoluut ook zeker mocht weten, een kind van God te zijn, dan mag hij die nieuwe naam ontvangen. En hier staat die nieuwe naam, nu is Jacob weer Israël, vorst Gods. En nu mag hij dat die woorden horen en die tekenen zien. En dan wordt eigenlijk alles nieuw in het leven van vader Jacob. Dan wordt het, al het oude gaat als het ware in één slag voorbij. En dan wordt alles nieuw en dan zegt hij, het is genoeg. Het is genoeg. Dan laat Jacob als het ware alles achter zich. Mijn zoon Jozef leeft nog. Het is echt waar. En ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Als Jozef dan leeft, dan kan ik ook leven, zegt Jacob. En als ik dan Jozef mag zien, dan heb ik toch alles. En dan kan ik ook sterven. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Dan mag ik hem zien en dan kan ik ook sterven. Gemeente, zo gaat Jozef zich openbaren in Hebron. In die woorden van zijn broers en in die wagens die hij mee heeft gestuurd. Dan komt er leven in de dode hart van Jacob. In dat versteende hart van die oude patriarch. Mijn zoon Jozef leeft nog. Alleen in dat leven van Jozef ligt nu ook, in dat leven van Jozef ligt nu ook zijn leven. Ligt nu zijn enige troost in zijn leven. En in zijn sterven, dan is het genoeg. Dan mag ik alle ellende achterlaten en mij richten op die volheid en die rijkdom in Jozef. Gemeente, meer dan Jozef is Jezus. Dan gaat de Heer Jezus op Pasenmorgen naar die vrouwen toe. En op Paasmiddag naar die Emmausgangers toe. En op Paasavond naar zijn discipelen toe. En dan zeggen die Emmausgangers, was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak? Toen zij die woorden van Jezus mochten horen, werden hun harten brandende. En die discipelen, wanneer gingen hun harten branden en werden ze verblijd toen ze de Heere zagen? En toen hij die tekenen liet zien in zijn handen en in zijn zijde, ze werden verblijd. En Thomas, een week na Pasen, de zondag na Pasen, dan zegt de Heere Jezus, Thomas, kom eens hier. Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. En dan zegt Thomas, mijn Heere en mijn God, dan wordt zijn geest levendig. En dan mag hij het mijnen, mijn Heere en mijn God. Als Jezus komt, dan brengt hij alles mee. Zo wordt dat wel eens gezegd. En als nu de Heere Jezus komt met zijn woorden en ook met zijn tekenen, en hij gaat iets van zichzelf openbaren, dan wordt een verdoofd hart opgericht. Dan wordt het verbrijzelde hart opnieuw verheugd in dat zien op die levende zaligmaker. Dan worden versteende harten, brandende harten, verblijde harten en gelovige harten. Dan wordt de doodschaduw veranderd in een blijde morgenstond, omdat Jezus leeft. Ja, hij is regeerder over de gehele aarde, ja, over de hemel en de aarde. Het woord ook nu nog. Dat woord van Jezus, Jezus leeft. Maar ook die tekenen, wat zijn die tekenen? Dan mogen we denken aan de tekenen die Jezus gegeven heeft van, ja, van zijn sterven en van zijn leven. Dat zijn die tekenen in de sacramenten. Die wijzen op die offeranden van Christus en op dat leven van Christus. Zoals Jozef die wagens geeft om te voeren. Hè? En dat beste van Egypteland, ja, dat heeft hij ook meegegeven. Dat zijn nu allemaal de tekenen. Dat er een grote overvloed is in Egypte bij Jozef. En zo is dat nu bij de Heere Jezus ook. Hij laat in die tekenen van het water bij de doop en van brood en wijn in het heilig avondmaal iets van die overvloed zien. Ook van zijn offer en van zijn leven, van zijn werk voor zijn volk. En als dan de Heere dat woord in ons hart brengt, dan wordt die geest levendig. Als we door dat woord heen getrokken worden naar hem, Jezus Christus. Of onder de bediening van de sacramenten. Als het dan gezegend wordt en wij door de sacramenten die tekenen heen mogen zien op Jezus Christus. Dan mogen de banden wel eens losgemaakt worden. Dan mag het wel eens zeggen zijn dat de geest levendig wordt. En dat zo'n kind van God mag zeggen, het is genoeg. Het is genoeg. En om dan op dat moment eens alles achter te laten. Als je mag zien, Jozef leeft nog. En alles wat hij heeft, dat is nu ook voor mij. Ik, die meerdere van Jozef, voor u. Ja, alles voor u. En alles in u. Dan wil je alles wel achterlaten. Als ik u dan heb, o Heere mijn, zou daar iets anders mijn God zijn. Als ik dan Jezus mag zien, dan ben ik zalig in dat zien op Jezus. En dat doet dan ook wel eens verlangen. Om dan bij Jozefs leven in vrede te sterven. Ik denk dat toch ook zo'n verlangen wordt ook. Dat was hier bij Jacob en dat wordt bij tijden ook wel in het leven van Gods kinderen. Om dan bij Jezus leven in vrede te sterven. Als nu Jezus in mij en voor mij leeft, dan kan ik leven. Maar dan kan ik ook sterven. Om dan altijd bij hem te zijn. Gemeente, de paasboodschap vanuit Egypte. Jozef leeft nog. Het is niet de eerste keer dat vanaf deze preekstoel deze woorden klinken en die paasboodschap eigenlijk gebracht wordt. Denk aan 25 jaar geleden toen dominee Schipper met deze woorden intrede deed in 's Gravenpolder. Jozef leeft nog. En zo heeft hij gepredikt. En ik heb zo wat nagekeken in het preekregister van de week. En ik geloof dat al de predikanten die hier gestaan hebben zo in die afgelopen tijden wel een keer hebben gepreekt over deze tekst. En vanmorgen nog een keer. En vanmorgen weer. Want over die levende Jozef, over die levende Jezus, raak je nooit uitgepreekt. En ik hoop dat u nooit uitgeluisterd en uitgehoord raakt. Om van hem te mogen horen. Jozef leeft nog. Dat is de paasboodschap. Ook vandaag Jezus leeft nog. Hij is regeerder op het ganse wereld rond. Meer dan Jozef is hij. De Heere Jezus Christus. O gemeente. Terwijl Jezus leeft. En u de boodschap hoort. Dan zult u toch niet omkomen in uw eigen ongeloof. O Heere, breek dan het ongeloof en schenk me het geloof. Amen. Heere, zou u de woorden van deze paasboodschap in ons hart willen zegenen? Jozef leeft nog. Jezus leeft. En hij is regeerder. O, mag er bediening zijn vanuit zijn volheid. Mag zo een en andermaal nog twee keer op deze dag uw woord van deze plaats uitgaan. Zegen onze broeder in de leesdienst vanmiddag en ons in de klassesgemeente. En vanavond de catechisme spreek, zegen ons samen, mag er iets overblijven van deze morgen. Heere, hoor ons, uit genade, om Jezus wil, amen. Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag is onze slotzang. Psalm 68, vers 10. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.